Welkom bij Atelier Amsterdam, het radioprogramma dat geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunst, theater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars onze hoofdstad met veel toewijding aan werken. Ja, en vandaag ga ik in gesprek met Mart Visser, een van de bekendste modeontwerpers van ons land en al 25 jaar in het vak. Hij debuteerde met zijn eerste haute couture collectie in 1993 en komt sindsdien tweejaarlijks met een nieuwe collectie. Een talent waar hij alleen niet zo vaak mee in de schijnwerper staat, is de beeldende kunst die hij maakt. En dat is eigenlijk heel wonderlijk, want Mart werkt al jaren als beeldend kunstenaar in zijn atelier in Amsterdam en Frankrijk. Morgen staat er iets heel bijzonders te gebeuren, want 12 oktober opent Mart Visser in Kunsthuis Amsterdam de eerste van zijn drie grote gelijktijdige solo tentoonstellingen, getiteld Mart Visser 3.0, gevolgd door openingen in Leiden op zaterdag en in Breda op zondag. Er staat ontzettend veel te gebeuren dit weekend voor jou, Mart. Dankjewel dat je bij mij bent aangeschoven vandaag.
Bij deze.
Ben je er klaar voor?
Ja, ik ben er wel klaar voor. Ja, maar het is natuurlijk wel weer een complete aderlating dit. Zo breed mogelijk. Het is allemaal heel erg leuk bedacht. Maar je gaat dus inderdaad drie volledige exposities in. We zijn vorige week woensdag begonnen in Breda. Dus die was vrijdag klaar. Over het weekend heen Leiden gedaan. En de laatste twee dagen, ik kom er nu ook net vandaan, hebben we Amsterdam neergezet. Ja, het is wel heel veel heen en weer rijden.
Ja,
dat je toch denkt, oh, maar dat wat in Leiden daar nou net niet zo mooi hing, is toch veel beter in Breda. Huppakee, daar gaan we weer. Maar zoals het er nu uitziet, is het wel zoals ik het ook bedoeld had. Vandaar ook 3.0, voor mezelf een stap verder.
Toch nog eventjes net. Wat voor beeld wil je het liefste neerzetten van je werk? Dat is misschien al een moeilijke vraag. Maar wat,
nee, maar ik vind dat je ervan uit moet gaan. Kijk, ik ben niet geïnteresseerd in de eerstvolgende gallery die daar dus staat met een tafeltje en een glaasje rode wijn. En de mensen van Kunsthuizen, die hebben die drie vestigingen. Toen dacht ik ook, ik vind het eigenlijk veel leuker in plaats van op te gaan in het aanbod wat jullie hebben aan kunstenaars en vormgevers, vind ik het veel interessanter om zelf te zeggen, dit ben ik, dit vind ik mooi, maar daar neem ik graag de ruimte over. Waarom? Dan kan ik er wat muziek onder zetten. Dan spuit ik er een geur doorheen. Op de opening heb ik één model lopen die in archiefstukken uit mijn haute couture, alleen maar in het zwart, toch een heel mooi af en toe voor staat. Een hele mooie, kale, donkere dame waar ik al heel vaak in mijn couture mee werk. Gewoon omdat ik dat mooi vind en om dat eronder te zetten. Dus dat herhalen we vrijdag in Amsterdam. Zaterdag doen we dat in Leiden nog een keer. En dan zondag nog een keer in Breda. En op die manier bouw ik toch een stukje die synergie waarin ik laat zien wie ik ben als ontwerper, / couturier, / kunstenaar, / vormgever, / nog veel meer.
En daar gaat het mij om. Heel veel slashes komen erachter.
Heel veel slashes, ja. Want mensen plaatsen graag in hokjes. Ik al lang niet meer. Maar het.
Dat is het Calvinisme. We moeten gewoon heel duidelijk zijn en rustig. Ja,
ja, en dat is ook wat Nederland is. Die hebben graag zoiets van, maar hoe zit het nou? Wie ben je dan nu? En hoeveel tijd besteed je aan? En ja, geen idee jongens. Ik heb 7 dagen per week.
Word je daar moe van? Dat je daar tegenaan bokst? Tegen die manier van kijken naar kunst en naar jou?
Nou, weet je wat ik wel interessant vind? Is dat ik deze afgelopen 2 weken is voorafgaand aan deze 3 solo-exposities. Dus heb ik heel wat PR-werkzaamheden gehad, zeg maar. En soms vind je daar dan een juweeltje in aan vragenstelling. Dat ik denk, wauw, wat heb jij hier leuk en anders over nagedacht. Maar ook heel vaak vind ik toch dat journalisten heel makkelijk dan in een ritme vervallen van, en waarom dan alleen die koppen? En waar het op een gegeven moment, oh wat grappig. Het is dus toch blijkbaar zo'n soort kader wat je dan neerzet, dat daar een bepaalde vraagstelling bij hoort. Ja. Heel grappig om te zien ook. Dat is heel leuk voor mij, want ik kan er dan op een andere manier over nadenken. Om op een andere manier probeer ik dan een antwoord te geven, om te kijken of ik mezelf een stukje mee kan verrijken. Van, oké, wat is dan de vraag naar mezelf? Waarom maak ik dan die koppen? En hoe lang doe ik er dan over?
Maar brengt dat jou wat als je over die vragen gaat nadenken?
Dat probeer ik. Soms vind ik het een hele stomme vraag en blijft het een hele stomme vraag. Ja. Maar soms vind ik het ook juist een heel sterk iets. Dat ik denk, oké, dat triggert mij dan toch ook weer om er anders over na te denken.
Ja, want hoe kijk jij zelf naar je werk? Wat zie jij als je kijkt naar je werk?
Ja, het is zoiets wat volledig iets van mezelf is. Waar ik ook helemaal waar tijd of keuze of intuïtie eigenlijk helemaal niks meer is. Je gaat gewoon en je doet.
En blijft het van jezelf voelen als je ernaar kijkt? Of wordt het iets wat van jou afstaat?
Nee, het wordt alleen maar te intiemer. Het wordt alleen maar nog meer van jezelf. En nog meer het verbaast me soms wat er gewoon tussen twee oren geuit kan worden. Dat je bijna naast jezelf kan gaan staan en toeschouwen wat er dan gebeurt of zo. Klinkt bijna heel filosofisch, maar het is wel een soort. Kijk, ik ben inmiddels achter dat ik dit moet doen en dat ik dit moet maken. Los van mijn couture, los van mijn online, van martvisser.nl. Het gaat mij echt heel wezenlijk over dat ik dit wat ik nu maak, mijn schilderijen, mijn installaties, mijn sculpturen, is dus wie ik ben. En dat laat ik zien. En dat is eigenlijk ook wijdbeens naakt aan de muur genageld. Zo moet je het ongeveer zien, want dat is wel wat je laat zien.
En hoe belangrijk is het wat andere mensen daar dan van vinden? Want je gaat het ook tentoonstellen en ook niet niet een klein beetje. Het wordt een hele grote show, dus heel veel mensen gaan het zien. Hoe belangrijk is dat element in het maken van kunst voor jou?
Ik heb altijd ervoor gekozen dat wat ik creëer, dat ik daar een platform voor zocht. Of het nou een catwalk was, of een online versie, website, musea. En nu ook heel vaak in galleries en op internationale kunstbeurzen. En ja, dat is dus het platform wat ik blijkbaar zoek. En ik ben inmiddels achter dat je daarmee mensen heel erg blij kan maken, heel erg boos kan maken. Je kan ze irriteren, motiveren.
Heb je dat wel eens meegemaakt? Oh, ja. Iemand die kwaad werd?
Ja, ik stond op Art Miami met 2 jaar geleden. En ik had een band met waar denk ik een stuk of 15, 16 werken van mij stonden. Groot, klein, op plankjes gezet. Hele witte achtergrond. En er stond een man naast. En ik zag die man staan. En mijn galleryhoudster zei van, it's a very important guy. He's got a huge collection in Haiti. Een big collector. Dus ik dacht, nou ja, laten we ons op afstappen. Ik ben natuurlijk volledig onbekend. Dus ik ga naast die man staan. En ik zeg van, well, you know, I really like his work. Dat zeg ik gewoon tegen die man, terwijl ik met mijn armen over elkaar staat. En hij zei, really, zegt hij, it really irritates me and I don't know why. Dus dacht ik, oké, maar het is wel een heel eerlijk antwoord. En een grote grap was dat hij 2 dagen later, op de laatste dag van de beurs, 3 van mijn werken kocht. En 2 andere had hij al op First Dips gehaald.
Als iemand dat zegt, is dat bijna het grootste compliment. Ja. Want dan raak je iemand echt heel erg. Ja. Het een beetje mooi vinden, dat is vluchtig. Maar irritatie, dat gaat diep.
Nou, weet je wat ik heb? Van die irritatie vind ik namelijk iets heel goeds. Want ik irriteer me ook heel vaak aan iets omdat het dan onduidelijk is. Of het raakt me niet, of het irriteert me. Als het je irriteert, raakt het je ook.
Ja.
Een paar jaar geleden had Jeanette Sanders en Martijn Sanders, zijn 2 grote collectioneurs in Amsterdam. En ze hadden een overzicht van hun grote verzameling in het Stedelijk Museum. Misschien heb je het gezien, 3, 4 jaar geleden. Ergens linksbovenin hing een werkje wat ik helemaal niet snapte. En later legde Jeanette mij uit dat ze zei, ja, weet je wat het mooie was? Dat we waren bij een jonge kunstenaar en we vonden het eigenlijk helemaal niks. En dat werk irriteerde ons nog het allermeest. Dus toen hebben we het gekocht.
Ja.
Ze dachten, ja, wauw, want dat is natuurlijk ook een emotie. Het kan je zo ongelooflijk irriteren. En waarom kan het toch een onderdeel van jou worden? Omdat irritatie dus ook iets is van, dat maakt iets in je los.
En ben je echt op zoek gegaan om in jouw tentoonstelling of exposities de komende dagen om een bepaalde reactie op te roepen bij het publiek? Dus om die, laten we het even irritatie noemen, of in ieder geval een reactie op te roepen?
Nee, het gaat me veel meer om een soort, weet je, welkom in mijn wereld en begrijp waar ik mee bezig ben of niet. Hè? Dat mag je, ja, mag je doen. Dat ik voor dat platform kies om het te presenteren, maakt voor mij ook dat ik het... daar raak je dus mee. En welke kant je ook opraakt, dat is dan leuk of mooi meegenomen. En to be honest, het is zoals het is. Het gaat zoals het gaat. Het gaat mij erom dat ik zelf een goed gevoel heb met wat zoals het nu staat bij alle 3. En dat heb ik.
Ja.
Ik deed de deur dicht in Breda en ik dacht, afgevinkt, die is goed. Datzelfde had ik in Leiden. En dat heb ik hopelijk morgen als om 12:00 het laatste werk ophangen. Want nu staat het drogen. dan denk ik dat ik er...
Het staat te drogen, dus je hebt er echt nog de laatste hand aan gelegd. Eventjes,
ja. Het was een leuk. Het was een werk uit 2013, omdat ik echt mijn helemaal atelier en meer heb leeggehaald, kwam ik het tegen ergens achteraan. Een groot werk, 2 meter hoog bij 1,20 meter. Het heeft me altijd geïrriteerd. En toen dacht ik toch, ja, maar weet je, waarom? Leuk, hè? Het onderwerp is irriteren nu bij ons.
Ja,
wat leuk.
Ja.
Ja, ik vind het wel wat. Dus ben ik helemaal gisteravond laat nog overheen gegaan met van alles. En toen was ik vanochtend om 6:30 weer in mijn atelier. Daar ben ik ook heel blij dat we geen tv hebben vandaag, want ik zie er niet meer uit.
Het valt echt reuze mee.
Nou, zo voelt het in ieder geval. Maar het is nu helemaal geworden wat ik wilde dat het was. En ik stuurde het even door aan de mensen van Kunsthuis. En die hadden ook zoiets van, oh ja, wauw, we weten ook precies welke wand dat moet zijn. Grappig is dat, hè?
Dus je hebt echt ook wel een partner hier gevonden die precies weet welke kant jij op wil. Dat lijkt me ook wel belangrijk.
Ja, want ik ben niet meer geïnteresseerd in het oude systeem van galleries of de oude, het oude systeem van beurzen. Ik denk dat je tegenwoordig veel meer naar een platform moet. Weet je, er loopt morgen een DJ bij, er loopt een model doorheen, er loopt een geur doorheen. We hebben, weet je, het is echt gewoon een... Ik denk dat je soms in, als je morgen, je komt zelf ook kijken, echt in een leuke beleving van mij komt.
Een beleving is dus echt belangrijk, inderdaad. Ja. Niet alleen maar het statisch kijken en...
Ik heb, wij geven tegenwoordig als ik een... ik heb een paar keer... ik heb nu mijn haute couture show gegeven een maand geleden. In mijn nieuwe headquarters aan de Schinkel. En dan heb je... als je binnenkomt heb je de conceptstore van martvisser.nl. Mijn artwork hangt aan de muur. Na de show schoven hele grote gordijnen open. Dat je over 40 meter op planken al mijn grote werken zag staan. En tussen wel toonden we de hele nieuwe cultuurcollectie. En in het midden van de zaal stonden een stuk of 10 proefmodellen. Zoals je start met de haute couture. Mijn schets wordt een katoenen proefmodel. En pas daarvan wordt het uiteindelijke prachtig vervaardigde haute couture stuk gemaakt. En dat heb ik dus allemaal bij elkaar gezet. Dus in een tijdsbeleving met, weet je, leuke drinks en bites erbij. Muziekronde daarna. Leuke meet and greets. Nou, ik noem nu al 10 aspecten op die je meemaakt in het tijdsbeeld van anderhalf uur. Het is een hoge prikkeling, maar met die prikkeling geef je mensen dus wel heel duidelijk wat mee. En vroeger ging je naar een show en dan zat je op de eerste rij en dan was er een catwalk in het midden. En het ene zwarte jurk volgde de donkerblauwe op en naar de donkerblauwe kwam de helblauwe. Dat doe ik ook helemaal niet meer. Ik maak gewoon waar ik zin in heb en wat ik mooi vind. Weet je, heb ik zin in een zwaar suède jurk voor de zomer? Nou ja, dan maak ik dat. En heb ik zin in een complete transparante zwarte blouse tot op de grond voor de winter? Ook leuk.
Je haalt er allerlei facetten bij. Het wordt best druk daarin. Hoe hou je de koers, laat ik het maar zo zeggen? Want het moet geen rommel worden natuurlijk.
Nee, maar ik denk dat ik dat overzicht wel heb. Ik denk dat dat ook ervaring is na 26 jaar in dit vak te zitten. En ik denk dat ik wel heel erg duidelijk mijn eigen DNA heb leren kennen.
Ja.
Ik ben mijn eigen DNA, want het is en mijn naam. Ik ben een createur. Ik presenteer het nog een keer. En weet ik doe het hele verhaal.
Er staat enigszins in de spotlight hierbij. Ja, zeker.
Ja, maar dat maakt wel dat het... dat is wie ik ben. Dus dat maakt het eigenlijk heel simpel. Want ik bepaal zelf de koers. Wel met een heel team. Maar dat volgt wel. Ik sta open voor hun input. Welke kant we op gaan. Hoe we dat doen. Hoe we dat invullen. En hoe dat hele social media effect eromheen zit. En dat heb ik gewoon allemaal de juiste pionnen voor.
Maar je bouwt dus bij elke keer als je iets tentoonstelt. Of een expositie hebt. Of nou een show is. En eigenlijk kun je het maar niet onder één noemer brengen. Want alles komt samen.
Ja.
Bouw je je eigen DNA, zoals je zegt, op. Heb je dan het idee dat je aan het eind van zoiets... Ja, het is moeilijk om dat nu aan de voorafgaand... aan dit enorme weekend dat er aan staat te gebeuren... te zeggen misschien... maar dat je jezelf steeds op een beetje groeit... na elke expositie. Dat je jezelf weer opnieuw laat zien. Dat het voor jezelf ook een soort toegevoegde waarde heeft... elke keer weer.
Ja, ik denk ook als ik mezelf er niet mee kan verrijken... en als ik er zelf geen groei meer in zie... of dat ik denk, weet je, nu zit ik in een cirkel... en ik zit er vast in of zo... Maar ergens op een of andere manier ontstaat er altijd wel weer een soort nieuwe opening. Of een nieuwe techniek. Of dat ik dus opeens ga verder schilderen op een doek van 5 jaar geleden.
En heb je daar ooit, voel je daar ook angst bij soms? Want stel dat ik iets kapot maak wat er was. Of heb je soms, voel je daarin soms een soort weerstand als je aan het schilderen bent?
Ja, en dat wordt dus, weet je, ik denk dat je het zo moet zien. Je hebt een intuïtieve laag. En dat intuïtieve is dat jij eigenlijk gewoon direct weet hoe je er zelf op reageert en hoe je met dingen omgaat. En ik heb een paar keer mogen ervaren op het moment dat ik dus echt aan het schilderen was in mijn atelier. Met name in Zuid-Frankrijk, in de stilte en echt alleen. Dat ik soms echt gewoon urenlang geen druppel water gedronken had en eindeloos was doorgegaan. En als je dan terugkijkt wat je dus doet, dan kan je bijna stellen dat er onder die laag intuïtie die je hebt iets veel groters zit. Wat een opslag is van door de jaren heen. Daarin heb je eigenlijk, denk ik, alles opgeslagen. Qua tekst, qua beeld, qua vormgeving. Van alles wat jou prikkelt en wat je mooi of niet mooi. Of die hele afweging, denk ik, ligt daar. En als je daar eenmaal in terechtkomt. Dan kan je, denk ik, met nog meer zelfvertrouwen. Vertrouwen op dat stukje intuïtie. En dat vind ik uiteindelijk dat is een heel mooi gegeven. Als je daar op een gegeven moment op uitkomt. En dan maakt het ook eigenlijk helemaal niet meer uit. Wat een ander ervan vindt wat je doet. En eigenlijk interesseert me dat ook niet meer.
Nee, heb je het gevoel dat je daar dan ook eigenlijk... dat het groter is dan jezelf? Dat, nou ja, dat klinkt ook weer
nee,
heel
het,
erg.
Het, het, het is niet groter dan mezelf.
Nee, maar dat je daar geen vat op hebt. Dat je het gevoel hebt, dat is iets wat gebeurt. En dat je kunt het niet sturen, het gebeurt je.
Maar ik ben van mening dat bij iedereen zoiets zit. Alleen, wanneer gaat dat aan? Wanneer ontdek je dat? En wanneer kan je dat stuk gebruiken? En ik denk dat je dat krijgt als je ergens op een vlak komt waarin je zo senang bent met wat je aan het doen bent, dat het zo vertrouwd voelt dat je daarmee bezig bent en dat dit daaruit komt, dan mag ik hopen dat iedereen dit een keer mag ervaren.
Ja, ik hoop dat er een hele hoop mensen zijn die toch te druk zijn met andere dingen, waardoor ze daar toch niet aan toe komen.
Ja, en ik heb de keuze gemaakt dat ik hoor heel vaak van, jeetje, hoe doe je dit allemaal? En denk ik, omdat ik ervoor heb gekozen dat ik het creëer en presenteer. En voor de rest doe ik niks meer. En daar bedoel ik mee dat ik me niet meer bezighoud met de dagelijkse gang van zaken, met mijn bedrijven en alles. Want dat loopt, daar heb ik hele goede mensen op zitten.
En dat is dan ook wel heel fijn dat zo is.
Heel fijn. Ik heb
want voor beginnende mensen zou ik niet adviseren zich daar niet mee bezig te houden.
Nee,
is ook een luxe natuurlijk.
Ja, en die luxe heb ik wel zelf gecreëerd. Maar het leuke vond ik ook net voordat ik hier naartoe ging, er waren 2 jaar. Dus we stonden uitgebreid aan de taarten van Holtkamp met z'n allen. En dat ze zeiden van, nou moet jou maar geen suiker meer geven, want dan krijg je zometeen een down of niet tot en met Tokio. En dan heb ik ook zo'n lol net met dat hele team. Maar dat gaat van over allerlei verschillende onderwerpen en dingen. En dan denk ik,
hebt zo'n team niet zomaar inderdaad.
Nee. Dat is een hele grote loyaliteit. En wat ik altijd heel grappig vind, wij hebben haast nooit zieken. Oh, die ga ik even afkloppen. Maar dat zegt ook iets. Weet je, dat als je...
Nou jongens, allemaal voor Mart Visser gaan werken. Dat lijkt me een hele heel goed recept.
Nou, ik moet zeggen, wij halen het grootste gedeelte van de mensen die wij nog steeds bij ons hebben, zijn eigenlijk allemaal vanuit een stage gekomen. Maar daarin kan je dus kijken hoe iemand is. Ja. En dat vind je soms niet als je iemand gewoon uit een sollicitatieprocedure voor het eerst neerzet. Dan moet je maar afwachten wie iemand is.
Ja. En nog heel eventjes over dat proces, of in ieder geval hoe je het ook noemen wil, dat je in zo'n vacuüm bijna zit van kunst maken. Wat voor beeld komt er dan bij jou? Wat zie jij dan? Kan je dat omschrijven?
Nee, maar ik weet wel dat ik... Ik kan wel de situatie omschrijven, is dat ik... Denk van, ik had dat grote doek en dan wilde ik eigenlijk een soort ondergrond gaan maken. Dus dan ga ik op zoek naar die ondergrond die er dan ontmoet. Ga ik dat met oude jute doen? Of ik heb pas allemaal rollen afgetrokken behang van de muur gevonden. Een soort platen. Dus een waanzinnige structuur zit daarin. Ik had helemaal bedacht dat er tegenaan te gaan lijmen. Dus ik ga op zoek naar de lijm. Bij de lijm vind ik opeens heel mooi ander oud papier. Van dat papier vind ik die donkerblauwe verf. En uiteindelijk kom ik dus dat ene ding tegen waarmee ik eigenlijk 4 uur daarvoor was begonnen. Dus die cirkel wordt altijd wel rond. Maar meanwhile heb ik zoveel andere dingen gedaan. Van basisen gemaakt, iets helemaal afgemaakt, in zitten tekenen, water eroverheen gekletterd. Of,
heb je enig idee dan waar je bent of hoe laat het is?
Nee. Dat is weg.
Ja. Is er iemand die dan naast jou staat die soms even wat eten komt brengen? Of?
Nou, Job, mijn man, gebeurt met name het atelier in Frankrijk. Ik was een keer op zondag hier in mijn atelier in Amsterdam. En dan dat ik echt weg ben. Dan ga ik echt mijn telefoon helemaal uit. En dan met muziek of zonder muziek. Ik heb ook ervaren dat ik dus geen druppel drank drink als ik schilder. Dat is ook zo grappig. Terwijl je me echt wel op een leuk feestje kan neerzetten met een dubbele wodka. Dat gaat heel goed. Heel goed zelfs. En, maar dat heb ik dus als ik... Dat stuk
maar. Er zijn dus wel wat randvoorwaarden inderdaad om in te
zo'n... Ja, maar onbewust.
Ja.
Onbewust. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik heb geen ritme. Ik heb geen muze. Ik heb geen voorbeeld. Ik start en dit is het. Het gegeven is duidelijk. Ik maak alleen maar koppen. Geen portretten. En ik vind gewoon die gelaagdheid en al die lijnen en dat hele spel wat in de mimiek van mijn gezicht zit. Met die ruim 9000 gelaatstrekken die wij hebben. Daar kan ik wat mee. En dat vind ik interessant.
Kan je terughalen, want je haalt natuurlijk inspiratie uit je leven. Je zal onbewust kijken naar gezichten, waardoor je dingen meeneemt. Kan je soms letterlijk de relatie leggen tot iets wat je gezien hebt en tot het werk wat je maakt? Of werk je echt met wat er ontstaat?
Ja, en ik heb natuurlijk altijd wel een goede hang naar musea en dat soort dingen. En ik merk dat bepaalde dingen uit de oudheid hebben me altijd heel erg getriggerd. Met een kippenvel moment. En dan weet ik dat ik ergens goed ben. En dan weet ik dat het goed voelt.
Ja.
Ik heb vorig jaar een heel groot, prachtig overzicht gedaan in de Artesia op de Herengracht. Op 3000 vierkante meter had ik daar de ultieme synergie van mijn haute couture archief. Heel veel van mijn artwork en een hele concept store erbij van mijn online. En wij gingen in dat pand en dat was een heel mooi, rustig pand. Dat ik dacht nog, weet je, het is 300-400 jaar oud. Ik ben heel gevoelig voor bepaalde situaties of... Het moet vooral heel erg Senang voelen, zeg maar. En dat had ik helemaal in dat pand. Maar toen gingen we erin en daarin werken. En na 3-4 weken gebeurde er zo ontzettend veel. En deuren die op slot zaten, deuren die open gingen, mensen die spullen kwijt waren. Er zijn in de eerste week 3 vrouwen tijdens presentaties flauwgevallen. Op dag 7 brak er iemand na 7 maanden het water ook beneden in de wc. En nou, et cetera, dat we dachten, wat is hier gaande? En toen durfde ik op een gegeven moment zelf niet meer naar boven. Toen hebben we er iemand bijgehaald. Ik dacht, hoe kan dat nou? We gingen zo positief dit pand in. En die zei van, ja, maar weet je wat er gewoon gebeurt? Jullie zijn hier met zoveel energie ingegaan. Het is 7 uur lang is er niks in dit pand gebeurd. Je hebt alles aangewakkerd wat je kan aanwakkeren. Dat een compleet nuchtere jongen van mij techniek zei van, ja, Mart, ik had echt een kippenvel moment. Er liep echt iemand achter mij langs. En ik ben op een gegeven moment liep ik de trap op naar boven. Om alle lichten uit te doen. En ik dacht echt, nee, ik durf dit niet. Ik ga terug. Ik heb alle lampen aangelaten. Nou, ik ben echt
maar
een
die energie
jongen,
kon je niet gebruiken?
Nee, want dat was ergens, dat was echt, dat was zo ontzettend veel. Er zaten ook hele mooie haakjes aan, want ook wildvreemde mensen. We gingen daarna open als museum. En een maand lang. En dat wildvreemde mensen een briefje achterlieten van, mijn moeder is 10 jaar geleden overleden. Jouw moeder is heel duidelijk aanwezig hier. Tot, nou, je wil niet weten. En dat gebeurde van alle kanten. Dus dan zie je dat je met zoveel intuïtieve energie ga je in een pand waarvan je denkt, nou, dit is lekker relaxed, er is hier helemaal niks gaande. Nou, dat werd 1 grote 300 jaar ervaring wat daar omhoog kwam. En dat allerlei mensen die daar dus ook gevoelig voor waren. Ik kan een boek schrijven wat wij in 2 maanden in 1 pand hebben meegemaakt. Dat was ongelooflijk en uiteindelijk een hele mooie onbewuste spirituele ervaring. Want ik ben heel down to earth en juist helemaal niet gevoelig voor dit soort dingen, dacht ik. Nou, dat kwam echt in hoofdletters op me af. Dat overkomt je echt. Ik vond een hele bijzondere, intrigerende, ook soms doodenge ervaring.
En ja, misschien is dat te ver gezocht, maar kan je die ervaring soms nog terugvinden in het werk wat je nu maakt?
Ik heb ervaren dat in die 2 maanden dat kippenvel dus een hele duidelijke graadmeter is voordat er iets gaande is.
We hebben nu al kippenvel en irritatie. Dat zijn
dus ja, maar dat is dus wel, het komt weer terug dus op intuïtie. Ja. Iets wat je uit. En ik vind het dus heel mooi dat je soms een ik lag pas op een massagetafel. Die masseur zegt, ik ga binnenkort naar Parijs. Want er is een tentoonstelling van D&D. Ik ben de naam nu even vergeten. En hij zei, ik zag dat 20 jaar geleden voor het eerst. En ik moest gewoon huilen. Ik zei tegen mijn partner, waarom huil ik nou? Dat kwam door dit werk. Dat het die man dat alleen al zegt. Ik ga nu thuis gelijk weer googlen wie het dan ook alweer was. Maar ik moet die tentoonstelling dan dus zien. Ik wil eens weten hoe dat het iemand triggert dat hij geëmotioneerd is. En dat zijn haar overeind gaat staan. Dat is me nogal iets als dat dan gebeurt. Dat wil ik heel graag ervaren.
En heb je ooit een werk gehad wat jou echt zo heeft geraakt dat je het nu zou kunnen noemen bijvoorbeeld? Wat echt?
Er is van Odalisque in Grisaille van... jongens, namen. We zitten hier op de tweedehands afdeling met kunstboeken bij Scheltema.
Vertel anders wat er was in dat werk wat jou zo raakte.
Ik woonde in New York in 1991. En dat, nou jongens, ik kan het 100 keer zeggen, wat is dit erg. Het is een hele mooie klassieke tekening, olie, van een vrouw die ligt op een sofa. Als je het werk ziet, weet je, Ingres is het. Het is Ingres, I-N-G-R-E-S. En zij ligt dus op een sofa met een nachtblauw gordijn. Maar de achterkleur is exact de kleur petrol die ik het allermooiste vind wat er is. En dat was in dat grisaille. Al die tonen blauw waren door elkaar. Een 17e eeuws doek. En dat hing in het Metropolitan Museum in New York. En op een of andere manier gaf me dat rust. Dus dan ging ik naartoe op een bankje zitten. En dan dacht ik, ja, maar waarom? Ja, het was die vrouw met die manier waarop het geschilderd was. Half naakt. Een hele klassieke houding. Maar die kleur, die immense, prachtige, nachtblauwe petroltint. Ik heb hem nu laten mengen en ik heb hem zelf. Het is mijn eigen kleur blauw geworden.
Het is misschien toch ook wel fijn dat je door kunst ook een soort rust kunt krijgen dus.
Totaal.
Ja.
Laat het je overspoelen.
Ja.
Er zijn van die... de White Cube in Londen had vorig jaar een compleet nieuw overzicht van het werk van Anselm Kiefer. Een Duitse kunstenaar die heel erg, ja, bijna Wagneriaans werkt, met alleen maar structuur. Er is een prachtig filmpje van hem op YouTube. Dan heeft hij een doek van 10 meter bij 6 meter in de breedte. Met hele grote takels en dan gooit hij asfalt, pek, lijm, zand, stukken stro, gedroogde zonnebloemen. Alles flikkert hij erop met 2 assistenten. En dan heel langzaam takelen ze, dat zie je dus in dat filmpje, dat 10 meter brede, 6 meter hoge doek op. Langzamerhand valt dus alles eraf wat niet is blijven hangen in de lijm, in het cement en alles wat erop zit aan structuur. En opeens staat daar, als het doek bijna rechtop staat, staat dat doek daar. Terwijl ik het vertel, krijg ik kippenvel. Dus dat is zo'n mooi effect. En later zag ik dus die doeken live. Nou, ik was echt helemaal, zet mij daar maar neer. Kan ik dagen in doorbrengen.
Dus eigenlijk het hele proces van het maken is bijna ook een kunstwerk daarin.
Nou, je ziet dat er in die gelaagdheid zit zoveel. Die man gaat ook, die man moet dat volbrengen. En daar herken ik wel heel veel in.
Dan hoop ik ook dat je de komende dagen ook op een paar momenten hebt van die blauwe kleur. Dat je eventjes rust hebt en kan zien hoe mooi het is geworden.
Dat hoop ik wel, ja.
Ja, en mensen met jou. Nou, natuurlijk zal er heel veel irritatie zijn de komende dagen.
Heerlijk, kom erop.
Maar ook heel veel rust, denk ik, van alle schoonheid die te zien is. Ik ga je sowieso heel veel plezier wensen ook. Met die belevingen op drie locaties in Nederland. Eerst in Amsterdam morgen, dan naar Leiden en dan naar Breda op zondag.
Klopt.
Ja. Nou, een prachtige moment om jouw kunst te ontdekken en vooral te beleven, volgens mij.
Ja, heel goed. En het staat nog bij alle drie de kunsthuizen, ik denk iets van 4,5-5 weken ongeveer nog.
Oké. Dus er is nog eventjes tijd zelfs.
Er is tijd voor.
En om terug te komen, denk ik. Want misschien moet het wel even op je inwerken.
Dat heb ik vaker gehoord. Kunnen. Mensen komen vaker terug. Dat is leuk.
Ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek, Mart. En heel veel plezier.
Graag gedaan.